Nu volgt het gesprek van de week.
Ja, luisteraars, en bij ons in de studio is aangeschoven pastoor Dick Verbakel. Pastoor Verbakel, van harte welkom. We hebben u uitgenodigd omdat u 2 jaar geleden hier begonnen bent in Delft. Als lid van het Rooms-Katholieke Pastorale Team. Jullie zijn met een club mensen. Allereerst voor de luisteraars, kunt u iets over uzelf vertellen?
Zeker. 60 jaar oud. Het is in dat opzicht een beetje merkwaardig om zo laat, laten we zeggen, in te schuiven. Maar met veel plezier. Ik ben 2 jaar geleden gekomen om het team van Delft en van onze lieve vrouw van Sion, Midden-Delftland, dus zeg maar Den Hoorn, Schipluiden en Maasland te versterken. En dat doe ik met alle soorten van genoegen. Het is erg leuk.
Ja, wat heeft u daarvoor gedaan?
Ik ben eigenlijk alle jaren door, en dat ben ik eigenlijk nog steeds sinds 1997 vicaris geweest op het bisdom. Dat wil zeggen dat je een soort, vicaris is letterlijk vertaald, vervanger van de bisschop bent. En dat je samen met de bisschop probeert op wat beleid te ontwikkelen voor de katholieke kerk in het bisdom Rotterdam. Wat is zeg maar ongeveer zo groot is als de provincie Zuid-Holland, voor het gemak.
Ja, en die twee bezigheden, zeg ik even, die combineert u nog steeds. Want u bent nog steeds voor een gedeelte vicaris van het bisdom.
Ja. Dus ik aanvankelijk zag het er even naar uit. Dacht ik dat het goed was om misschien helemaal weer terug te keren naar het basispastoraat. Na 17 jaar eigenlijk alleen maar bestuurlijk werk te hebben gedaan. Of ook wel het nodige pastoraat, maar toch primair bestuurlijk werk. Maar we hebben wat langer over lopen nadenken. En toen hebben we gekozen voor een, zoals zoveel mensen dat hebben, een dualfunctie. Ja, dus zeg maar zo ongeveer de helft van mijn tijd zit ik in Rotterdam en de rest in Delft.
Ja, en ik kan me voorstellen dat het best zwaar is. Vicaris van het bisdom is een verantwoordelijke functie, waarbij veel werk verzet moet worden. Maar pastoor in het basispastoraat vraagt ook veel.
Ja. Nou ja, wat je natuurlijk merkt is wat alle mensen, denk ik, die een duobaan hebben, of die een twee parttime baans hebben, moet ik eigenlijk zeggen, natuurlijk meemaken, is dat aan allebei de kanten zwaar getrokken wordt. En als je dan ook nog allebei leuk vindt, dan voor je het weet, laten we zeggen, dan loopt het over je schoenen. Dus daar moet je wel een beetje waakzaam bij blijven, dat het niet te gek wordt.
Nee, even een andere vraag. U mag de titel monseigneur voeren, heb ik ergens gelezen.
Daar heeft u er al eens eerder op gewezen.
Daar heb ik u al eens eerder op gewezen. Voor de luisteraars, ik vind het leuk om mensen met hun titeltjes te plagen. maar die titel die komt niet zomaar ergens vandaan. Wat houdt dat in?
Nou ja,
wat betekent het?
Je moet er allemaal niet te veel waarde aan hechten. Toen ik hem kreeg, 5 jaar geleden is dat nu. Toen ben ik er ook over geïnterviewd. En toen heb ik gezegd, nou, laten we afspreken dat we de titel monseigneur gebruiken op zondagmorgen tussen 6 en 7. En daarna houden we er ook mee op. Dat leek mij veruit de beste aanpak.
Ja.
Tot ik dan jou tegenkom en je er voortdurend mee confronteert. Maar goed, wat is het? Je kunt het misschien het beste vergelijken met een soort kerkelijke onderscheiding voor priesters, die verleend wordt door de paus. En die zegt dan, ik op grond van jouw verdiensten en op grond van je staat van diensten, denk ik dat het goed is dat jij een beetje wordt, een soort lintje krijgt.
Ja.
Nou, en dat heb ik gekregen. En daar hoort zo'n titel bij en daar hoort ook een beetje paars bij op je zwarte toog en dat soort dingen. Dus het stelt allemaal niet zo bijster veel voor.
Nee, maar het is een soort van eretitel.
Het is een eretitel, ja. Absoluut.
En
onderscheiding.
De paus ook verteld waarom u hem heeft gekregen?
Nee, dat heeft hij er niet bij verteld. Hij heeft me wel een document gestuurd waarin hij mij als zodanig benoemde. Maar zo gaat het altijd met lintjes. Het zijn vooral de mensen om jou heen die eigenlijk zeggen, ik denk dat het goed is dat je dat krijgt. Ze denken dat je dat verdient.
Net als bij koninklijke onderscheidingen.
Precies.
Eigenlijk.
Dus zo gaat dat.
Een blijk van waardering.
Het is een blijk van waardering. Ja.
Nou, dat is mooi.
Dat is mooi.
Dat het in de kerk ook bestaat. Ja, luisteraars. En we zijn in gesprek met pastoor Verbakel. lid van het Rooms-Katholieke Pastorale Team in Delft en in Midden-Delfland. Pastoor Verbakel, waar ik wel benieuwd naar ben en de luisteraars misschien ook wel, is waar bestaan uw werkzaamheden nou uit? U bent lid van het team, dus ik heb zo in mijn hoofd zitten van ja, dan zullen bepaalde werkzaamheden misschien ook verdeeld zijn.
Ja.
Wat zijn uw verantwoordelijkheden binnen de parochie?
Die zijn eigenlijk wel helder aan te geven, denk ik. Aanvankelijk heb ik zowel voor Delft een gemeenschap gehad die ik wat meer naloop. De Maria van Jesse Centrumkerk. En voor Sion was dat Maasland. Maar we hebben een collega verloren en het is niet helder of we daar zomaar vervanging voor krijgen. Dus we moesten opnieuw ons werk wat organiseren en... het leek toen beter dat ik ook de Sacramentskerk erbij zou nemen. En daarmee zeg maar de hele oostkant van het spoor van Delft.
Ja.
Omdat er toch al wat samenwerkingsverbanden tussen die beide parochies leven en liggen. Leek het dus logischer dat ik me met name daar zou concentreren. En dat doe ik dus nu.
Ja.
Dus dat is een primaire verantwoordelijkheid. Ik ben een beetje portefeuillehouder rondom liturgie. Bemoei me ook wel vrij veel met individueel pastoraat. En dat hangt ook weer samen met het feit dat ik niet alleen pastoraal theoloog ben, maar ook pastoraal psycholoog. Ik heb lang in Amerika gestudeerd en doe ik wat aan therapie. Dus het is logisch dat dat onderdeel ook een beetje bij mij terecht is gekomen. Dus daar hou ik me eigenlijk vooral mee bezig. En, natuurlijk niet te vergeten de sacramentenbediening over het gehele gebied.
Ja.
Want dat is natuurlijk van belang.
Het hele gebied bevat vier kerken.
Vier
kerken in Delft en drie.
En drie in Midden-Delftland.
Ja. Dat zijn er best wel wat.
Ja.
En even voor de luisteraars, als het over sacramentsbedieningen gaat, dan gaat het over de eucharistieviering, maar ook over het sluiten van huwelijken, over ziekenzalving, over dopen. Maar daar komen waarschijnlijk ook nog uitvaarten bij.
Zeker.
Uitvaart is geen sacrament te noemen, maar wel een liturgie die de aandacht nodig heeft. En doet u dat dan ook in al die vier of al die zeven kerkplekken?
Nou, ook dat proberen we een beetje te verdelen. Dus waar je dus zeg maar eerst aanspreekbare bent, dan ben je ook eigenlijk als eerste aan de beurt, om het maar zo te zeggen. Maar zeker als collega's er niet zijn of het gaat even niet, dan vang je dat natuurlijk op in dat team. En dan betekent ook dat je in die andere locaties ook voorgaat, ook bij uitvaart.
Ja, ja. En de zondagmorgens, de diensten, alleen in de Maria van Jesse kerk?
Nee hoor, dat zou niet goed zijn. Dus dat roleert ook. Dus dat roleert echt ook over de zeven. Ik ben iets meer denk ik in de Maria van Jesse en in de komende tijd ook iets meer in de Sacramentskerk dan de andere vijf. Maar ik kom echt in alle zeven kerken.
Ja.
En op zondagavond ben ik eigenlijk altijd wel in de Jesse. Dan hebben we om 6:30 de mis. Daarvoor biecht horen, ook een sacrament. En in die viering, die ik tegenwoordig voor een deel in het Engels doe en voor een deel in het Nederlands. Een hele rustige viering, maar wel met een trouwe groep van mensen die daar naartoe komen. En daar ben ik eigenlijk wel de vaste voorganger. Tenzij ik op vakantie ben of elders.
Ja. Een vraag over de hele breedte van uw werk. Wat inspireert u? Wat is de drijvende kracht?
Nou ja, wat is de drijvende kracht? Dat komt ook wel mede, denk ik, door het vak wat ik na mijn theologie ben gaan studeren. Ik vind de persoonlijke ontmoeting... eigenlijk het meest fascinerende van ons vak. Dat op een moment komt de mens naar je toe. Die vind je op je pad. En dat vind ik altijd heel bijzonder. Dat je eigenlijk voordat je het weet ook echt welkom heet in de ziel van een mens. En dat je daar naartoe mag en dat je daar wat wordt binnengelaten. Dat is een hele bijzondere ervaring. En het is ook altijd een beetje heilige grond die je dan betreedt. Dat inspireert mij voortdurend om dit werk te blijven doen. Met veel plezier te blijven doen. En is ook voor mij een enorme bron van mijn eigen geestelijk leven. Maar ook in mijn prediking en alle dingen die ik daaromheen doe. Dus het is die ontmoeting die me echt gaande houdt. ontmoeting met mensen, maar daarin ook ontmoeting met God. Want daar zoek ik natuurlijk voortdurend naar.
Is dat ook de reden geweest dat u ruim 30 jaar geleden heeft gekozen voor het priesterschap?
Het is iets korter, maar ja. 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 Okay. Dat is simpel.
Dat is een makkelijk antwoord. Wat zijn uw, dat is mijn laatste vraag voor dit blokje. Wat ziet u voor uzelf als uitdagingen hier in Delft voor de komende jaren?
Nou, de uitdaging denk ik waar we voor allemaal wel staan is hoe we de kerk die natuurlijk gewoon geen gemakkelijke tijd doormaakt. En dus de neiging heeft om vooral naar binnen te keren om de organisatie overeind te houden. En de kerk zo goed mogelijk te laten verlopen zoals dat zou moeten. Zodat het goed georganiseerd is. Om die kerk ook weer wat open te breken naar buiten. Dat is de echte uitdaging, denk ik. Zodat wij niet alleen met onszelf bezig zijn. Dat is voor een deel ook nodig. Daar moet je ook niet altijd ingewikkeld over doen. Maar ook echt de relevantie van het evangelie laten zien. Dat we in ons optreden geloofwaardig zijn. Geloofwaardig handelen. Maar ook verstaanbaar spreken. Zodat de mensen buiten, om het maar zo te zeggen, ook een beetje snappen wat we binnen in die kerken allemaal niet aan het vieren zijn.
Dat lijkt me een ontzettend mooie uitdaging voor de komende jaren.
Zeker.
Bedankt voor uw aanwezigheid in de studio. We gaan u straks nog horen in de gedachten van de week. De microfoon is van u.
Vorige week was ik op het vlakke Vlaanderland, ergens in de buurt van Ieper. Het is een bizarre plek, omdat het een eeuw geleden een van de bloedigste plaatsen was waar de Eerste Wereldoorlog werd uitgevochten. Een plek ook waar nog steeds resten van die tijd gevonden worden en ook nog steeds enkele mensen per jaar de dood vinden vanwege dat eeuwenoud ontploffend oorlogstuig. Ik was er niet om de oorlog nog eens na te voelen. Ik was er voor mijn jaarlijkse retraite. Retraite is een ouderwets woord wat ik mijn niet-kerkelijke kennissen altijd maar uitleg als een paar dagen bijbidden. Ik was er te gast bij de paters trappisten. U kent ze misschien wel van het bier. Maar meer dan alcohol schenken de paters daar rust en stilte. Sterker nog, ze staan bekend als de stilste groep onder de katholieke geestelijkheid. Je bent er van harte welkom, maar je wordt ook uitgenodigd om ook zelf die stilte in te gaan en met de paters het ritme van het gebed van de kerk te volgen. Dat betekent 7 keer op een dag naar de kerk om te bidden, te zingen, stil te worden en vooral om de psalmen op een monotone wijze mee te zingen. Alles is sober, alles is teruggebracht tot zijn essentie, zonder opsmuk en zonder versiering. En om het allemaal nog wat kracht bij te zetten, zijn ook de maaltijden eveneens in stilte, al wordt dat dan een beetje opgevuld met wat Bach op de achtergrond. Betekent ook geen krant, geen radio, geen tv, mijn telefoon uit en al helemaal geen sociale media. Alles valt stil. De eerste dag is altijd lastig. Je wordt je pijnlijk bewust van je afhankelijkheid. Bijna altijd is er wel herrie en kabaal van nieuws en e-mail om me heen. En ineens valt het allemaal weg. Het is net alsof je ineens een been mist dat het niet meer doet. Je voelt je gehandicapt en je denkt, hoe ga ik dat 5 dagen volhouden? Later gaat dat stukken beter. Je went aan de rust en de stilte buiten wordt ook langzaamaan de stilte binnen. Je hoort weer je eigen hart, die onnavolgbare stem in je ziel. Je wordt rustiger, je begint helder te denken en je gebed verdiept zich. Omdat het kauwen en het herkauwen van die eeuwenoude teksten ineens vanzelfsprekend is. En in die stilte word je je ook langzaam gewaar waar Gods woord nou eigenlijk zich tot jou richt. Waar hij zich laat vinden in je leven. Ieder jaar weer opnieuw realiseer ik me sterker dat je het ook stil moet maken. Ruimte moet creëren in je ziel om God te kunnen laten spreken. Wellicht vullen we ons leven te veel met geluid en kabaal van drukke agenda's en overladen berichten. te veel kabaal om Gods roepstem nog te horen. Het is prettig om in West-Vleteren te zijn en dankzij de gastvrijheid van de paters God weer een beetje meer op het spoor te komen. En oh ja, van deze paters wordt beweerd dat ze wellicht het beste bier van de wereld brouwen. Ik ben geen kenner, maar ik vond het wel lekker.
Ik was Robin Voren, uw presentator. Dank voor het luisteren. Tot volgende week. En voor nu vrede en alle goeds.